Ja, iedereen heeft zijn plaats ingenomen. We zijn hier allemaal samengekomen in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, onze Verlosser, onze Vergever, onze Verzoener met de Vader. Normaal moest Nick hier staan, maar hij zit in Connect in Oudenaarde en hij heeft gevraagd even de dienst te openen en iedereen van harte welkom te heten. We bidden nu, we vragen de Heer dat hij ieder van ons wilt helpen om onze ogen te blijven gericht houden op onze Verlosser en ons hart te openen voor zijn woorden. Een Bijbeltekst. Verblijd u ten allen tijde in de Heere. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden en bewaren in Christus Jezus. Christus Jezus, een kind is ons geboren en hij heeft heel vele namen. Een van die namen is ook wonderlijk. Dan raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Maar de naam die mij al enkele weken heel dicht nabij is, en eigenlijk vroeger niet zo, is wonderbaar, wonderlijk. Als je ziet hoe de Heere wonderlijk met zijn kinderen omgaat en eigenlijk altijd tot zijn doel komt. Laten we bidden. Dank u, Vader, dat wij hier mogen samen zijn. In het geloof, in die eenheid die u hebt gevormd, Heere. Dat die eenheid altijd mag blijven, Heere. Dat wij die zoeken, dat wij die behouden, dat wij die bewaren. Eén geloof, één hoop, één doop, één Heer. Heer, wij zijn allen uw kinderen. En toch is er zoveel verscheidenheid onder uw kinderen. Heer, help ons om elkaar te respecteren en te zien dat u ook werkt in al uw kinderen. We bidden voor uw volk Israël, die in oorlog is. Vader, we bidden u dat zij in de eerste plaats uw Zoon, de Heer Jezus, mogen erkennen als de Messias die gekomen is. Amen. Bernard en Hester zullen nu verder de dienst leiden. We zullen enkele liederen zingen. Dan is het ook het kindermoment en dan ook nog de prediking door Thomas.
Ja, als ik opzie naar uw heiligheid.
Als ik opzie naar uw heiligheid, mij verbaas over uw lieflijkheid, dan vervagen de dingen rondom mij door uw helder licht. Als ik vreugde vind heel dicht bij
Heerlijk om die God te mogen aanbidden. God regeert. Hij is de schepper. Over zijn heiligheid willen we blijven zingen. Lam van God.
Lam van God, heilige.
Het is bijna een grote vakantie. Ja. Ja. En soms gaan jullie misschien in de grote vakantie op reis. Zijn jullie op reis gaan in de grote vakantie? Ja. Waar zijn jullie al eens op vakantie geweest?
Naar Frankrijk.
Frankrijk.
Spanje.
Spanje.
Engeland.
Duitsland.
Duitsland, amai.
Frankrijk.
Curaçao.
Italië.
Oké, wauw. Ja, jullie zijn echt globetrotters, hè? Jullie zijn al heel ver geweest. Als jullie op reis gaan naar Frankrijk, Duitsland, Curaçao, hoe raak je daar dan?
Met de vliegtuig?
Ja, ik denk niet dat we met de fiets naar Curaçao gaan raken. Nee, dat gaat niet lukken. Andere mogelijkheden? Als je naar Engeland gaat?
Met de boot.
Met de boot?
Niet per se naar Engeland, maar met andere landen. Auto of zo.
Met de auto, ja, dat dacht ik ook al. Of het vliegtuig misschien, ja, dat hebben we. De trein, de bus. Nu, ik ga het met jullie hebben over in de zondagsklasse, over een vrouw. En zij woonde in Moab. Kennen jullie Moab? Niemand?
Een soort woestijn.
Ja, als je nu Moab op de kaart gaat zoeken, dan ga je niet meer terugvinden. Want nu gaan we Jordanië terugvinden. En Jordanië ligt naast Israël, ligt ten oosten van Israël. Weten jullie al over welke vrouw ik het zou kunnen hebben? Het is iemand en ze trok van, niet alleen, ze trok met iemand samen van Moab naar Bethlehem. Ze trok met Naomi van Moab naar Bethlehem. Wie is met Naomi meegerezen?
Rut.
Rut, heel goed. Ik ga het over Rut hebben. Eigenlijk ga ik het over Boas hebben vandaag. Want Rut die is later met Boas getrouwd. Nu, ik heb eens opgezocht hoe ver dat is. En ik weet dat niet van buiten hoor. Ik heb gisteren een keer gegoogeld. En als wij nu van Jordanië naar Bethlehem zouden reizen, dan is dat 266 kilometer. Nu, ik heb ook een keer opgezocht hoe lang dat je daarover doet te voet. Ja? En dat is 61 uur, volgens Google. Hè? Dus ik heb dat niet uitgetest. Ja? Dus 61 uur stappen, dat is best een tijdje. Dus dat is een hele reis om zo af te stappen. Ik heb ook een keer heel goed het verhaal in de Bijbel gelezen. Ik heb niet teruggevonden, maar misschien weten andere mensen dat wel, hoe dat Rut en Naomi, op welke manier zij naar daar hebben gereisd. Maar ik veronderstel dat zij dat te voet, misschien hebben ze wel een ezeltje of zo mee. Dat heb ik niet gelezen, maar ja, het zal niet met vliegtuig geweest zijn. Dus ik veronderstel wel dat dat te voet zal geweest zijn. Dus 61 uur is een hele reis. Nu, Rut was een arme vrouw. En ze hadden natuurlijk eten nodig. En Boas, dat was een rijke man. Ja, en die had een akker. En Rut die mocht aren gaan rapen op die akker. Dat was heel lief van Boas. Dat ze dat mocht doen. Maar Boas kon ook heel veel leren van Rut. Want Rut die was zorgzaam, die was trouw, die was moedig. Het was een doorzetter. Maar ik ga daar heel veel over vertellen in de zondagsklas. En ik ga ook iets vertellen over schoenen. Want Boas heeft ook iets met een schoen te maken. Maar dat hoor je straks wel. Gaan we eerst eens ons lied van de maand zingen? Het is een nieuwe maand, dus het is een nieuw liedje. En het is het liedje We Zullen Opstaan. Kennen jullie dat liedje? We zullen opstaan en met zijn meegaan straks als Jezus terugkomt. Dus ik stel voor het refreintje is makkelijk. We gaan op ons hurkje zitten. Doe maar mee met mij. En als we zingen We Zullen Opstaan, dan gaan we natuurlijk recht staan. En met zijn meegaan, staan we recht, hè? Hup, 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 hup. En met zijn meegaan straks als Jezus terugkomt. En dan gaan we weer op ons hurkje zitten. Dus hurkje. We zullen opstaan en met zijn meegaan straks als Jezus komt. En voor de rest stel ik voor, kijk maar mee naar de tekst. Goed?
gebeuren, dan komt de Heer.
Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Straks als Jezus terugkomt, wij zullen opstaan en met hem meegaan. Als Jezus komt. Als Jezus terugkomt, wij zullen opstaan en met hem meegaan. Als Jezus komt.
Dank u, Heere God, voor deze dag dat we hier samen kunnen zijn en dat we nog een leuke dag maar hebben in zondagklas. In Jezus' naam, amen.
Amen.
Dan gaan wij nu luisteren naar het lied van de maand. En voor wie het kent, mag natuurlijk meezingen. We zingen nog één lied voordat we overgaan naar de preek. Voor uw grote naam.
Morgen. We gaan vandaag kijken naar een parabel die Jezus vertelt. Ik had oorspronkelijk de titel gegeven De parabel van de verloren zonen, maar ik zie dat de redactie een correctie heeft gedaan in potscherm. De parabel van de verloren zoon. Ik ga meteen uitleg over geven. En, het is een mooie dag vandaag dat we hier samen zijn. Heel goed. Rustdag. Een dag dat we God samen zoeken. En het verhaal dat Jezus vertelt gaat over verloren zoon. We gaan ontdekken dat het eigenlijk gaat om twee verloren zonen. En in dit verhaal gaan we zien wat dat Jezus leert ons over God, over de zonde en over redding. Drie dingen. Over God, over de zonde en over redding. We gaan eerst het verhaal lezen. We gaan het samen lezen in Lucas hoofdstuk 15. Ik ga het jullie voorlezen. Lucas hoofdstuk 15. Eerste vers 1 tot 3. En alle tollenaars en slechte mensen kwamen naar Jezus luisteren. De fariseeën en de wetsleraren klaagden daarover. Ze zeiden, Jezus gaat om met slechte mensen en hij eet zelfs met hen. En daarom gaf Jezus dit voorbeeld. En dan vertelt hij het verhaal over de 100 schapen en waarvan dat er één verloren is. Maar wij gaan verder naar vers 11. En Jezus gaf ook het andere voorbeeld. Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben. En de vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land en daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. En toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten en daarom ging hij werken bij een van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo'n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten, maar niemand gaf hem iets. En toen dacht hij: thuis hebben zelfs de armste knechten altijd goed genoeg eten. En ik ga hier dood van de honger. En ik zal naar de vader teruggaan en hem zeggen: Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik vind het dien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten. Toen ging de zoon terug naar zijn vader. De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen en meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. En de vader en de zoon zei: Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal het snel het mooiste kleed voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger, doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feest vieren, want mijn zoon was dood en nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. En toen gingen ze feest vieren. En de oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuis kwam, hoorde hij dat er muziek werd gemaakt en dat er werd gedanst. En hij riep een van de knechten en vroeg waarom er feest was. De knecht zei: je broer leeft nog. Hij is terug. En je vader heeft het vetste kalf laten slachten. Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en zei en vroeg: ga toch mee naar binnen. Maar de zoon antwoordde: ik werk nu al heel veel jaren voor u. Ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. En ik heb altijd geluisterd en toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om een feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt de zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf, terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren. En toen zei de vader: mijn zoon, jou heb ik altijd bij me en alles wat van mij is, is van u. Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feest vieren, want je broer was dood, maar hij leeft meer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden. We gaan vier dingen doen. We gaan ten eerste heel kort door het verhaal gaan. Laten we eens meezien, kijken wat er in het verhaal gebeurt. En dan gaan we drie zaken aanhalen. Wat leren we over God? Wat leren we over de zonde? En als laatste, wat leren we over de vergeving? Zoals altijd kunnen jullie meevolgen in potscherven. Heel interessant. Kun je achteraf over nadenken thuis. Dus het verhaal, dat is het eerste wat we gaan behandelen. Het is een heel belangrijke passage hier, omdat Jezus de bestaande ideeën verandert van hoe men in der tijd over vrede en over geluk vinden dacht. Het veranderde ideeën over hoe dat je tot God kwam. En we gaan het verhaal overlopen en dan gaan we die boodschap bekijken. Het eerste wat we zien is de jongste zoon. Hé, vader, geef me een deel van de erfenis. Je moet begrijpen het volgende. Als iemand in der tijd twee zonen had, dan betekent dat dat een derde van de erfenis ging naar de jongste zoon en twee derde ging naar de oudste zoon. En dat te maken met dat de oudste zoon meer verantwoordelijkheden kreeg nadat de vader was gestorven. Hij moest voor de familie zorgen. Hij moest voor het heel, ja, heel die... Ja, eigenlijk de, hij was verantwoordelijk voor die familie. De jongste zoon niet. Maar het ding is wel, als die erfenis kwam op het moment dat de vader overleed. Dus dit was eigenlijk wat er hier gebeurt, is eigenlijk een schande. Want wat die jongste zoon doet, is eigenlijk het volgende. Van, hey, geef me mijn erfenis. Eigenlijk wenst hij die vader dood. Eigenlijk zegt hij van, hey, vader. Of hij zegt, hey, man. Ik denk niet dat hij het als vader beschouwt dan. Hey, ik wil je spullen, ik wil je geld. Maar ik wil jou niet. Ik heb er genoeg van. Ik ben weg. Salah. Yo, je was weg. Dit was iets wat hij niet deed als zoon. Dit is ongehoord. Dus dat was onbeleefd, respectloos. Maar komen we bij het tweede. De reactie van de vader was ook even bizar voor de mensen die in de tijd luisterden. Want die vader, ja, normaal, wat hij moest doen als vader, als dit gebeurde, wat zou je doen? Je dat kijkt naar jou. Je zou hem buiten gooien. Je zou hem echt buiten schoppen. Eventueel met geweld. Verbaal geweld. Misschien zelfs fysiek geweld. Dat zou je doen in de tijd. Buiten gooien en ja, je ging erover. Dat was de enige optie wat dat je had. Maar wat we hier zien is... De vader verdeelt zijn leven over de twee. Hij verdeelde niet enkel zijn bezit, hij verdeelde zijn leven. Dus alles wat hij had, verdeelde hij over die twee. Het was ook zo dat de status en de positie dat hij had in de tijd was afhankelijk van je bezit. Dus wat dat hij deed, die vader, was... Hij gaf eigenlijk een deel van zijn aanzien op. Dus de zoon keert zich weg van de vader, gooit zijn liefde weg. Hey, ik heb je niet nodig, vader. En de vader aanvaardt het. En is bereid om hem zijn deel te geven. We zien dat de zoon daarna leeft in zonde. Je is kwistig met geld. Geeft zijn geld aan alles en nog wat. En die verliest alles. En op een bepaald moment komt hij in een dieptepunt terecht van zijn leven. Bedenkt hij een plan om terug te keren. Om zich te verontschuldigen. Hij wil een job vragen aan de vader. Zodat hij het kan terugbetalen. Niet als slaaf, niet als dienaar, maar echt als werker. Iemand die in de stad ging gaan wonen en die dadelijk zou gaan komen bij die vader. Om te werken, om geld te hebben en om het terug te verdienen. Want het was zo in de tijd, als je zo'n zware fouten deed en als je terug wou keren naar de maatschappij, dat was ja, de enige manier om terug te keren in de maatschappij, was om je een deel van je schuld terug te betalen. Dus die zoon heeft het plan en is op weg naar de vader. En op een bepaald moment ziet die vader de zoon toekomen. En wat dat hij doet is, je ziet die zoon in de verte en hij begint te lopen. Hij begint te lopen naar de zoon en hij omhelst hem. Nu, dit verhaal zit vol met hele rare dingen, rare elementen. Als man van aanzien, man met een heel eigendom en al, in die tijd ging je niet lopen. Weet dat, mannen die hadden van die lange kleden aan. En als je loopt, kun je inbeelden, moest je eventjes je kleed omhoog doen. Moest je lopen, werden je benen zichtbaar. Ja, dat is een komiek beeld, dat gebeurt niet. Mannen met aanzien lopen niet. Kinderen doen dat. Vrouwen doen dat. Mannen doen dat niet. En bovendien was hij ook heel emotioneel. Je begon die ook te omhelzen en te kussen. Nee, dit gebeurde ook niet. Zij is, wat voor mietje is dat, man? Die kerel bent gewoon zijn emoties te tonen. In die tijd van patriarchie en al, dit gebeurde niet. Dus dit is compleet een bizar beeld. Dus je kunt inbeelden, Jezus, de zogenaamde leraar, de zogenaamde profeet, die zo'n verhaal vertelt in die tijd. Dit is, hé, man, Jezus, je bent hier gewoon een compleet bizar verhaal aan het vertellen. Ik bedoel, wat is dit toch? En dan geeft hij zijn beste kleed. Zijn eigen kleed geeft hij dan aan de zoon. Hij wacht niet eens totdat hij proper is. Hij was niet eens gewassen. Hij zegt niet van, ja, weet je wat, we gaan hem eentjes wassen, we gaan hem compleet goed schrobben. Nee. Hij zegt, nee, weet je wat, geef hem nu het beste kleed. Doe het hem nu aan. We gaan niet wachten. Je ziet er niet uit, we gaan hem nu aankleden. En wat ook interessant is, Die zoon kreeg niet eens de kans om zich te verontschuldigen. Dus het was niet zo van, hey, vader, vergeef. Nee. Voordat hij zijn verontschuldiging kon aanbieden, voordat hij de vraag kon stellen wat dat hij ook kwam doen, of vertellen wat dat hij kwam doen, was de vader daar al. En had hij die zoon al meteen teruggenomen. De oudste zoon wordt boos. Waarom? Op een bepaald moment is er feest. Je komt thuis en je hoort muziek. Je hoort mensen die dansen, mensen die blij zijn, mensen die juichen, mensen die aan het eten zijn. En hij heeft een probleem, die kerel. Hij zegt, hey, wat gebeurt er hier? Het vetgemeste kalf wordt hier geslacht. En waarom? Voor die kerel die ons heeft bedrogen. In de tijd was het zo dat mensen al niet veel vlees aten als een maaltijd. En als er vlees werd gemaakt, zo als er een dier werd geslacht, dan was dat omdat er feest was. En het allervetste kalf, ja, dat was eigenlijk het grootste wat je kon doen. Je deed dat ook niet enkel voor je familie. Wanneer je zo'n een beest slachtte om op de barbecue te zetten, dan nodigde je het hele dorp uit. Dus dat was een feest voor iedereen, een machtig feest. En dan zegt die zoon, zegt zelfs niet vader, hij zegt gewoon man tegen zijn vader. Hoe durf je dit te doen? Hoe durf je dit te doen met mijn geld? Je scheldt de vader uit. Je maakt hem belachelijk. Door te zeggen, nee, je hebt een machtig feest georganiseerd. Ik kom niet naar je feest. Dus dit is echt en ja, je maakt hem echt belachelijk tegenover heel de mensen die daar waren. Je laat de vader ook terugkomen naar hem. Je laat hem zo bijna smeken om hem terug te doen komen. En die eigent zich het bezit toe van de vader. Nou, wat is de reactie van de vader nadat de oudste zoon hem zo behandelt? Hij zegt, mijn zoon, kom binnen op mijn feest. En het einde is onbekend. Dus we weten niet wat er is gebeurd met die oudste zoon. Nu heel kort het verhaal eventjes die ik heb toegelegd. We gaan eventjes kijken wat Jezus ons vertelt over die drie punten. Wat vertelt Jezus ons over God, over de zonde en over vergeving? Het eerste is het volgende, wat we leren over God. Jezus was de eerste die God vader noemde. En dat was ook chockerend in der tijd, want niemand tot dan durfde ooit de goden, laten we zeggen, of de allermachtigsten, of Yahweh, niemand durfde Yahweh vader te noemen. Dat was iets persoonlijks. Dus dat was eigenlijk heel, heel chockerend voor de toehoorders. En velen hebben ook moeite met het beeld van de vader, van een vader. Er zijn mensen die een slechte vader gehad hebben. Een vader die streng was, te streng. Een vader die cool was, die hard was, autoritair, zonder liefde, zonder vergeving. Ja, Jezus toont dat God anders is. Jezus toont dat God een andere soort vader is. Jezus toont dat God machtig is en groot. En met dit verhaal leren we dat die God vol liefde is. Dat hij heel veel geduld geeft. Dat hij veel medelijden heeft. Dat hij vol vergeving is. Hij is vol gevoelens. Hij is zacht. Die heeft heel veel warmte en die verlangt naar jou. Dit is het eerste wat Jezus ons vertelt over God. Het is een compleet andere God dan dat we tot toen in gedachten hadden. Het is ook een andere soort vader. Het tweede, Jezus vertelt ons daarna iets over de zonde. En Jezus vertelt ons iets over de zonde door de twee zonen te gebruiken als beeld. Allebei zijn het zondaars. Dus het is niet enkel de jongste die in zonde leefde. Ook de oudste zoon had zonde. De jongste zoon was respectloos tegenover de vader. Hij verkwist alles. Hij doet dingen die ik niet horen. Hij is egoïstisch en hij leidt zijn eigen leven. En hiermee leren we dat zonde uiterlijke dingen zijn. Dingen dat we zien, dingen die gedaan worden. Uiterlijke dingen waarmee je schade brengt aan jezelf. Uiterlijke dingen waarmee je schade brengt aan anderen rondom u. En dit is wat dat er gebeurt. De verloren zoon, de jongste zoon, is het beeld van iemand die verloren is. Door je eigen weg op te gaan. Ik doe wat ik wil. Ik bepaal wat ik doe. Ik kies mijn eigen weg. En niemand hoeft mij dat te vertellen. Het gaat om mij. De oudste zoon daarentegen, die had uiterlijk een goed leven. Die was gehoorzaam. Die had op het eerste zicht geen fouten. Hij is altijd bij de vader geweest. Maar hij is bij de vader omwille van de rijkdom dat hij had. Omwille van het geld. Ik zie je zelfs een beetje in dat. Omwille van het geld, ja. Dat was de reden. Hij was bij de vader omdat... Ja, hij wist dat. Ja. Waarom zou je niet weggaan? Waarom zou je wel weggaan als je zoveel had? Hij was daar niet omwille van de vader. En dat zien we duidelijk ook in het verhaal. Omdat hij, ja, hij gedraagt zich ook niet respectvol tegenover zijn vader. Die kerel is vol trots. Is vol jaloezie. Is vol boosheid en bitterheid. En dat is de reden waarom ik het ook had in het begin over de verloren zonen. Beiden zijn verloren. Beiden zijn verloren omdat hun hart niet naar de vader gaat. Je hebt twee foute manieren van leven. Je doet wat je wil, je doet één hoesting. Of je kan ook het foute doen door je eigenlijk gewoon blind te staren op alle regels. Wat we daaruit leren is het volgende. Jezus leert ons dat het evangelie niet gaat om het goede doen en te stoppen met het slechte. Het draait niet om goede dingen doen, het draait niet om stoppen met slechte dingen. Het gaat ook niet om regels te volgen en dingen doen. Het evangelie gaat veel dieper dan dat. Het gaat om nederig zijn. Het gaat om beseffen dat je uit jezelf nooit genoeg zult, goed genoeg zult zijn. Het gaat erom dat je beseft dat je vrede en vergeving en liefde nodig hebt. Het gaat erom dat je iets krijgt zonder er iets voor te doen. En dat is hetgeen waarover we ook zo vaak spreken hier in deze gemeente. We hebben het vaak over genade. Dat is iets krijgen wat je eigenlijk niet verdient. Iets krijgen zonder dat je er iets voor moet doen. En dat is verschil. Mensen die religieus zijn, die doen het goede om God te verdienen. Mensen die religieus zijn, die gaan regels volgen in de hoop dat ze er gaan geraken, dat God hen zal aanvaarden. En dat is de reden waarom dat ze dan ook jaloers zijn, waarom dat ze bitter zijn en waarom dat ze boos worden. Dat is de reden waarom dat ze neerkijken op anderen. En dat is de reden waarom ze anderen niets gunnen. Mensen met het evangelie daarentegen, die doen het goede. Maar die doen echt het goede puur uit dankbaarheid. Ze weten dat God hen heeft lief gehad, lief heeft. En daarom hebben ze ook liefde voor God. Ze hebben liefde voor zichzelf en ze hebben liefde voor anderen. Dat is het tweede punt wat Jezus ons leert, dus over de zonde. En een derde punt is wat Jezus ons vertelt over redding. We hebben allemaal fouten. En we kunnen zelf niet vrede vinden. We kunnen God niet vinden uit onszelf. maar we kunnen komen tot God. En dat is mogelijk, ook omwille door drie kleine puntjes. Je kunt ook meevolgen. Er zijn drie punten die ons tot God terugbrengen. Er zijn drie punten die voor vergeving zorgen. En het eerste is dat God de eerste stap zette naar jou. God zoekt jou. God zoekt ons allemaal. Dit is wat het verhaal ons leert. Als er iets van jou, iets in je hart is die een verlangen voelt naar God, die een verlangen heeft om God te kennen, dan is dat omdat God al eerst op zoek was naar jullie. God is degene die de eerste stap zette in je leven, niet wij. God is op zoek naar ons allemaal, wie dat je ook bent, wat dat je ook hebt gedaan. Een tweede, je moet vergeving vragen voor de slechte dingen in je leven, maar waarschijnlijk ook voor de goede dingen dat je doet. De slechte zaken, die uiterlijke dingen, dat zijn die zaken waarmee je jezelf kapot maakt, waarmee dat je anderen kapot maakt en waarmee dat je God pijn doet. Maar er zijn ook goede zaken. Al die keren dat je je best doet, dat je het goede doet en dat je onbewust verwacht dat God je zal belonen. Ik ga naar de kerk. Ik geef geld. Ik lees de Bijbel. Ik bid. Het kan toch niet zijn dat God ons leven zal moeilijk maken. Het kan toch niet zijn dat God ons zal sparen van tegenslagen. God moet ons toch wel belonen. En als het tegenzit, worden we boos. En we worden ook boos als andere mensen het goed hebben. We worden boos als zondaars tot God komen. Dus we moeten vergeving vragen voor de slechte dingen die we doen in ons leven. Maar ook voor onze trotsheid. Het feit dat we eigenlijk onze eigen redding willen. Dat we eigenlijk zelf voor onze eigen redding willen staan. En dan het laatste punt is beseffen wat het heeft gekost. Dus God was de eerste die de stap zet naar ons. We moeten vergeving vragen voor de goede en slechte zaken. En we moeten beseffen dat het iets heeft gekost. Het heeft iemand iets gekost om bij God te komen. De jongste die had 1/3 gekregen van de erfenis. En die was alles kwijt. De oudste zoon die zat nu met 2/3 van de erfenis. Nu, de jongste zoon die kon enkel terugkomen tot de vader, tot zijn vader, als de oudste zoon bereid was om ook een deel van zijn erfenis terug te delen met de jongste zoon. Want de vader had zich al gedeeld in 2. 1/3 ging naar de jongste, 2/3 ging naar de oudste. Dus de vader had eigenlijk al niets meer. Het was enkel op het moment dat de oudste zoon bereid was om, oké, weet je wat, ik aanvaard hem. Ik laat mijn jongere broer wel terugkomen, ten koste van mijn bezit. Maar de oudste broer gunde het de jongste niet. Hij wou niet dat de jongste terug zou komen. Vooral niet omdat het ten koste zou gaan van zijn bezit, van zijn geld. Een echte goede broer, wat zou hij doen? Wat zou een goede broer doen? De goede broer doen zou zijn jongste broer toch gewoon aanvaarden. Ook al zou het ten koste zijn van zijn eigen leven. Dit verhaal doet ons eigenlijk allemaal verlangen. Niet naar een slechte grote broer. Dit verhaal doet ons verlangen naar een grote broer. Die zijn deel wil geven. Die zijn deel wil opgeven voor ons. Dit verhaal doet ons verlangen van, zou er zo iemand zijn die zichzelf zou offeren voor ons? Jullie voelen aan waar ik naartoe ga. Hè? Wie zal ons toelaten om tot God te komen? Wie zal zijn deel opgeven, zodat wij mogen komen tot God. wie zal zijn leven geven, zodat wij zomaar kunnen komen tot de Vader. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus was de perfecte grote broer. Jezus had alles. En aan het kruis stierf hij voor ons. En hij verloor alles. Hij was niet meer de zoon. Hij was verpletterd. Hij was dood. En als je dood bent, dan heb je niets meer. Dan ben je helemaal niets meer. Maar hij was dood, zodanig dat wij mogen komen tot God, zonder er iets voor te doen. Het enige wat we moeten doen, is dit aanvaarden, dat Jezus het deed voor ons. Dankbaar zijn voor Jezus' leven. Die is trouwens ook niet dood gebleven. Hè? God was akkoord en God heeft hem tot leven gebracht terug weer. Maar dit is het verhaal van Pasen. We gaan afsluiten. Sommigen zijn verloren zoals de jongste, door hun eigen fouten, door hun eigen eigenzinnigheid. Het is niet dat ze per se ook echt fout leven, hoor. Soms zijn het gewoon mensen die zeggen van, ik heb de liefde niet nodig van de Vader. Ik heb God niet nodig. Ik doe mijn eigen weg. Vertel me niet over God. Ik moet niets van God weten. Zij zijn zoals de jongste zoon. Anderen zijn dan zoals de oudste zoon, die trots zijn, die anderen niet gunnen. Maar er is hoop. God neemt ons allemaal terug. Omdat God ons uit liefde bij hem neemt, zullen wij in dankbaarheid leven en in liefde. En daarom krijgen wij het verlangen om een leven te hebben zoals dat God het heeft bedoeld. Vol geduld, vol zorg, vol liefde. Vol zorg voor elkaar, voor onszelf, voor anderen. Laat samen danken. Dank wel, Vader, voor deze mooie dag dat we hier echt samen kunnen zijn om u te zoeken. Dank wel dat we samen beseffen dat u onze Vader bent. En dat we altijd terug kunnen komen bij u, dat we bij u horen. Vraag echt vergeving voor onze fouten. We maken zoveel fouten in ons leven en vraag echt vergeving daarvoor. Iedere dag weer opnieuw. Vraag echt dat u ons helpt in ons levenswandel. Om recht te wandelen. We willen het echt doen. Niet omdat we hopen dat we bij u komen, maar we doen het echt omdat we dankbaar zijn. Dat we bij u mogen zijn. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor uw liefde. Amen.
Dank u wel, Thomas. Het zal een wat kortere dienst zijn, want we hebben nog een slotlied. Breng dank aan de eeuwige.
Thank you.
Ja, ons rust alleen nog de Heere te danken. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Een toevlucht, dat is om, als het nodig is, dagelijks te vluchten tot bij de Allergeesten, die voor ons een schuilplaats is. Dank u, Vader, voor de woorden die wij gehoord hebben van de Vader en de twee zonen. Heer, ze zijn een voorbeeld voor ons die we niet moeten volgen, Heere. We danken u dat wij door genade gered en betaald zijn, Heere, met uw bloed. Voor eeuwig bent u altijd de overwinnaar. U zegeviert over de zonde, over de dood en over de duivel. En door uw genade, doordat u het lam bent op de troon, de nederigste titel die u hebt, is tot in eeuwigheid heldig. Dank u voor uw rijkdom van genade en barmhartigheid. Amen. Ik wens jullie allemaal nog een gezegende zondag.